In deze Gitaarmannen de podcast Erwin Java. Een gitarist met een indrukwekkende carrière. Hij speelde in bands zoals QB and the Blizzards, White Honey en Herman Brood's Wild Romance. In De Favoriete Gitaar Van onthult hij eindelijk de geheimen achter al die knopjes op zijn beroemde witte Fender Strat. We hebben het genoegen gehad om deze opname te maken bij The Fellowship of Acoustics, sponsor van deze podcast. En we zaten midden in de winkel. Als je kijkt via YouTube en Spotify, dan zie je gelijk waar ik het over heb. Maar hierdoor wordt het geluid soms beïnvloed door de, zullen we maar zeggen, bruisende muzikale omgeving. Maar laat dat je vooral niet tegenhouden om dit gesprek te volgen met deze bijzondere gitarist. Heb je je trouwens al geabonneerd op de podcast? Zo ja, dankjewel. Zo nee, foei. En doe dat dan nu alsnog via de bekende podcastplatforms of natuurlijk via YouTube. En klik op dat belletje. Podcast financieel steunen wordt natuurlijk ook gewaardeerd en je krijgt er allerlei extra's voor terug. Word gitaarvriend op petjeaf.com/edstruilaert of kijk in Spotify in de show notes voor verdere instructies. Oké, gitaar op schoot, bovenste knoop los. Hier is Erwin Java. Erwin, als jij jezelf mag omschrijven als gitarist, hoe zou je dat doen?
Jongen, wat een moeilijke vraag.
Ja, om even in te komen.
Ik zeg altijd, het is in the eye of the beholder. Hè. Ik bedoel, ik word bluesgitarist genoemd de laatste 30 jaar of sinds ik bij Radio Musquet ben gaan spelen. Daarvoor werd ik hardrockgitarist genoemd. En toen ik met Harry ging spelen, zeiden heel veel mensen van, ah, die Erwin Java, dat is helemaal geen bluesgitarist, dat is een hardrockgitarist.
Ja.
En dus die gingen met ook een vooroordeel naar mij luisteren. En op een gegeven moment kreeg ik reacties van, ja, we vonden je eigenlijk altijd een hardrockgitarist, maar eigenlijk ben je toch wel een bluesgitarist.
Ja, ja.
Dus ja, zeg het maar.
Zeg
ik weet het
maar.
Het niet. Ja. Ik bedoel, ik probeer zo goed mogelijk muziek te maken op mijn manier, wat ik leuk vind. Maar altijd wel met een bluesy ondertoon, denk ik.
Ja. Ja. Is de blues altijd al belangrijk geweest als muziekstroming voor jou?
Ja, ja, ja. Vanaf het begin, ook bij ons thuis wel, werd heel veel. Ik had het geluk dat ik had, het verhaal is wat vaak verteld, maar ik vertel het nog een keer.
Ja, met
daarom
plezier.
Zit ik hier. Ja.
Ja.
Ik kom uit een gezin van vijf kinderen, hè, drie broers, één zus. En mijn oudste broers, die waren echt, ik was een nakomer, die waren al, toen ik geboren werd, waren die al 17, 18 jaar.
Ja.
Dus toen ik naar muziek ging luisteren, of thuis eigenlijk al, begon dat met rock and roll, Little Richard. En toen ik een jaar of 10 was, hè, dat is dan 1966. Nou, toen waren de platen van Clapton, met John Mayall, Rolling Stones, Pretty Things, American Folk Blues Festival. Die waren gewoon al voorraden. Dus het is eigenlijk rock and roll en blues en gospel en ook country eigenlijk. Mijn ouders die vonden country heel mooi. Dat was gewoon bij ons thuis al te horen.
Ze zeggen natuurlijk vaak dat de muziek die je hoort als je opgroeit, dat is bepalend voor de rest van je leven. Denk je dat dat bij jou ook wel gegroeid
is? Ja, dat geldt niet alleen voor muziek. Het geldt voor een hele hoop dingen, weet je wel. Maar inderdaad, in mijn geval ook voor muziek, ja.
Want hoe was dat? Je bent volgens mij opgegroeid in Assen?
Ik ben geboren
in Assen.
Ja, in 1956. Ja. Ja.
En in Drenthe ook geboren en getogen?
Ja, ik heb een middelbare school in Assen gedaan. Toen ben ik naar de middelbare school naar Groningen verhuisd om te gaan studeren. Ik ben Nederlands gaan studeren aan de universiteit. Maar ja, toen speelde ik op een gegeven moment. Ik zat toen in een band, heette White Honey. En ik geloof dat wij 200 optredens per jaar deden.
Ja.
Dat combineerde een beetje slecht met de studie.
Dat studie niet. Dat wordt het niet,
nee,
hè?
Nee. Ja, ja. Nee. Dat ging door. En toen werd ik gevraagd voor Herman Brood. En toen ben ik ook met die studie opgehouden.
Laten we eerst nog even een stapje teruggaan.
Ja.
Die gitaar.
Ja.
Want ja, je vertelde, via je broers kwam je in contact met die muziek.
Ja.
Wat was het eerste moment dat die gitaar daadwerkelijk bij jouzelf, zeg maar, in de handen kwam?
Dat is een. Ik had twee vriendjes. En die hadden allebei gitaarles. Of eentje had gitaarles en de ander kon dan een beetje gitaar spelen, omdat zijn broers dan ook een beetje gitaar speelt. En hoe oud was ik toen? Ik denk 12 of zo. En de andere jongen was ietsje ouder, was 14 en die andere was 11. Nou ja, en vriendjes achter. Even op een zondagmiddag, hartstikke mooi weer. Nou, wat zullen we eens doen? Ja. We gaan een bandje beginnen, weet je wel zo.
Oh ja.
Het slaat helemaal nergens op natuurlijk, maar goed, in ieder geval. En zij hadden het allebei een gitaar en ik had geen gitaar, dus ik moest toch, ik wilde ook wel wat doen. Ik had altijd pianoles gehad trouwens, hoor. Dus, maar goed, dat was geen piano toen. Dat werd een Afrikaans trommeltje, zo'n ding, dat hou je in je hand. Oh. En dan zo'n percussiedingetje.
Ja.
Nou, goed, dat was mijn aandeel dan. En die ene vriend die had de laatste plaat van Led Zeppelin, Led Zeppelin 2.
Oh ja, ja.
Whole Lotta Love was een dikke hit.
De bekende, ja.
Ja, precies.
Dus, grijze hoes volgens mij. Een beetje bruinachtig of zo.
Er staat een Zeppelin op, toch?
Of ja.
Ja, 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 die, ja. Die is het, ja.
Ja, ja. Hij verschijnt nu in beeld.
Ja. en goed, dat nummer wilden ze spelen. Wilden wij spelen. Dus die riff. Maar goed, dat lukte niet zo goed bij hun.
Nee.
En ik dacht, nou, misschien zal ik even, mag ik eens proberen? Nou, ik kan hem gewoon in een paar minuten. Had ik hem gewoon? Ja. Misschien kwam het door mijn pianolessen, hoor, zou kunnen, weet het niet. Maar
ja.
En ik wist eigenlijk niet eens precies hoe een gitaar, hoe je die stemde of zo. Maar goed, opeens nageloof ik dat die noten hebben uitgezocht, weet je.
Ja, ja.
En dat maakte iets wakker in mij. Ja. En
je hebt een Java volgens mij, of niet?
Ja, dat klopt. Wat moet doen?
Is dat voor jou?
Dat is mijn gitaar, ja, ja, ja.
Nou, dat was zo'n Nederlandse fabrikant.
Nee, dit is mijn Strat. Uit de jaren 60.
Dat is een hele oude
film. Ja, 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 klopt.
Je hebt ook op zo'n Nederlands ding.
Ja, dat klopt.
Het hele verhaal is binnenkort te horen in een podcast die we nu aan het opnemen zijn.
Ja.
Mooi, hè? Ja.
Binnenkort een gitaarman aan de podcast. Allemaal terug te horen.
Ja. Even kijken, waar was ik? Dus die riff. En, ja, dus toen was mijn interesse voor de gitaar gewekt. En nou, die jongens hadden ook wel door van, ja, misschien moet jij dan maar gitaar spelen.
Ja.
Dus en toen heb ik... Dan moet ik even denken, wat was nou mijn eerste gitaar? Was gewoon een Spaans modelletje. Weet
Spaans modelletje, je begint natuurlijk niet gelijk met een elektrische...
Nee, nou, dat ging wel vrij snel. Want ik was bloedfanatiek in één keer. Ja. Vijf uur per dag oefenen, weet je wel. En, zo is het eigenlijk begonnen. Dus in 1968, 69. Ja.
Ja, wel het moment waarop de gitaar ook echt...
Ja, natuurlijk.
Het instrument was, hè? Hendrix.
Ja, tuurlijk. Ja, dat was wel de ja, precies. Zoals... ACDC, hè? 15 miljoen vingers start to play of zo. Weet
ja,
je?
Ja, ja,
let
ja.
it be rock, weet je.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk wel wat kinderen nu hebben met de DJ's en weet ik het wat. Dat was toen de gitaar.
Ja, zo gaat het, ja. Ja,
ja, ja. Eind jaren 60 inderdaad. Ja. En die piano, dat was toen wel klaar? Je wist gewoon van de gitaar?
Nou, die pianolessen waren eigenlijk op dat moment al voorbij, hoor. Ik heb van mijn 8e tot mijn 10e jaar pianolessen gehad. En ik weet nog goed, mijn leraar, dat was een hele statige man. Die speelde in de Johan Willem Fiesel kapel in Assen. En, maar die snabbelde bij als pianoleraar. Hm. Dus ik kwam dan op zijn deftige herenfiets. Met zo'n had zo'n grote kachelpijp, noem ik maar, had hij op. Ja. Kwam die dan aan, weet je wel.
Ja.
En als hij kwam, begon ik te oefenen.
Ja.
Ik had de hele week tijd te oefenen, maar ik begon me te oefenen als hij kwam. Dus ja, de echte...
Passie voor de piano was er niet?
Had ik niet, nee. Omdat ik had geen zin. Kijk, we hadden allemaal mijn broers ook hadden van hem les gehad. Maar iedereen wilde boogie woogie en blues.
Ja.
Maar dat kregen we niet. Dus nee. Ik moest eerst door die Jean de Blauwe Donau en weet ik veel wat, weet je wel.
Ja.
En, maar ik heb er wat noten van leren lezen. Daar heb ik veel later eigenlijk wel wat...
Daar heb je wel profijt
wel
van
wat
gehad.
Aan gehad. Ja, niet dat ik een hele goede lezer ben geworden, maar het scheelde wel. Ja.
Sommige momenten heeft het je wel gered?
Ja, zeker. Ja.
Kan je nog momenten herinneren waarop je dacht... Oh, wat ben ik blij dat ik die pianolessen heb gehad.
Ik ben later nog naar het conservatorium gegaan, hè, toen ik 30 was.
Oké.
Ja, en toen kwam het wel van pas.
Ja.
Toen dacht ik van, hé, dit komt me ergens wel bekend voor.
Dan had je die basis had je al.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, ja.
Dus nou, die gitaar, die is op een gegeven moment een Spaans modelletje.
Precies.
Je begint te spelen.
Gitaarles ook.
Gitaarles.
Ja, en eerst van... Van een collega van mijn vader, ook een Indische meneer. Meneer Sibriks was dat, ik weet die naam nog. Ik wil hem nou even noemen, of toch
ja,
even
toen
wat eer. Ja, ja. Hij leeft niet meer, maar daar heb ik eigenlijk veel meer van geleerd. Hè, in 3 maanden tijd, gewoon akkoordjes in de mood. Dat lastige riff, weet je wel. Weet je wel. Nou, in ieder geval... dus alle akkoordjes en ik had zo'n boekje dat heette Zonnige Zang. Dus allemaal, allemaal liedjes met akkoorden.
Ja.
En, maar goed, op een gegeven moment zei hij tegen mij... Ja, nou, meer kan ik je niet leren dan dit. Dus voor mij moet je naar de muziekschool. Dat heb ik toen gedaan. Of mijn ouders hebben mij toen naar de muziekschool gedaan. En Toen kreeg ik les van iemand die flamenco speelde en klassiek. En had ik bijvoorbeeld een stukje van Focus uitgezocht, weet je wel. Sylvia, weet je wel. En, nou goed, en ik wist wel dat mijn leraar, ja, je moest van papier. Nou, toen vroeg ik aan hem van, ja, nou, hoe ziet dit er dan uit op papier als je dit zo speelt? Ja, maar dat doen we nog niet. Zover zijn we nog niet. Terwijl ik speelde wel stukjes van Bach en zo, weet je.
Ja.
Dat waren gewoon akkoorden. Ja, dat kwam ik later pas achter. Dat gewoon akkoorden, uit akkoorden was opgebouwd.
Ja.
Nee, maar dat krijg je pas over 5 jaar. Nou ja, en dus dat heb ik niet lang volgehouden. Dat vond ik erg jammer.
Ja, dat begrijp ik.
Ja, ja.
Hoe ben je op een gegeven moment in het bandjescircuit terechtgekomen? Dat is natuurlijk toch, je wil die kant op, je wil je idool achterna.
Ja. Ik ben dus met een van de jongens, dat was, ik noem gewoon namen nu, het zegt niemand wat.
Maar, namen en rugnummers.
Ja, Ronnie Broekema, vriendje van vroeger, dat was een van die andere twee jongens. Hè. Daar ging dus later een bandje mee vormen en met een drummer. Ik noem zijn naam ook gewoon, Koos Geveling. En want die is later dan nog een beetje bekend geworden in het noorden met Ice Pie en zo.
Oh, ja.
Band. Ik weet niet of je het kent of je het niet zegt. Maar goed, maakt niet uit. En toen hadden we een bandje en we repeteerden in de garage van Koos. En we vervoerden onze apparatuur, wat bestond uit een paar oude radio's met van die bananenplugjes, weet je wel.
Ja, ja. En echt oldschool.
Ja, eigen buisversterker. Ja. En hij had een drumstelletje. En ik had inmiddels volgens mij toen een Welsen, een SG... Gibson SG Welsen. Welsen was een Italiaanse namaak, ja, zeg je dat, imitatiemerk,
ja,
zeg maar.
Precies.
En vervoerden we onze apparatuur op het onderstel van de kinderwagen.
Ja. Oh, mooi.
En een van de eerste nummers die wij deden, en ik zong toen zelf, nou ja, zingen, maar in ieder geval, ja, niemand wilde zingen.
Nee.
Nou, laat mij dat maar doen. Het was een nummer van Living Blues, weet ik nog wel. Ja, dus, en dan traden we op in de voetbalkantine van voetbalclub Asserboys. En geen van die jongens, van die voetballetjes interesseerde wat we deden. Maar hartstikke leuk.
Jullie hadden wel een podium.
We hadden een podium, ja. En dat smaakte naar meer.
Hoe ging je dan op zoek naar meer?
Hoe ging ik op zoek naar meer?
Want toen woonde je nog in Assen.
Ik woonde in Assen, ja.
Dus op zich heb je dan de mazzel dat je wel in een stad woont?
Ja, ik woonde in de stad. En dat was op dat moment natuurlijk ook een bloeiende muziekstad.
Ja.
In de zin van, nou ja, Cube in the Blizzard kwam
er vandaan. Ja.
En dus ja, er waren toch wel veel jongens van mijn leeftijd geïnspireerd door het succes van die band. Want het waren eigenlijk de Stones van Nederland, hè, op dat moment.
Zou je in dat opzicht Assen kunnen vergelijken met Den Haag? In die tijd?
Nee, want in Den Haag broeide het van bekende bandjes.
Ja.
Emotions, Shocking Blue, The Golden Young natuurlijk als eerste. Nou ja, noem ze maar op, weet je wel.
Q65,
ja. En dat soort bands speelden ook vaak bij ons in Assen op de schoolfeesten, weet je wel. En dat had je in Assen niet.
Maar goed, Harry Musquet, Cube in the Blizzard, dat is natuurlijk, ja.
Ja, maar er was maar één. Hè?
Ja.
Dus in die zin was het uitzonderlijk. Uit het noorden kwam niet zoveel.
Nee.
Hè? Dus dat succes was ook wel heel bijzonder.
Mm-hmm.
En hoe ging ik op zoek naar meer? Door, ja, bandjes. Ik had nog een andere vriend, Jaap de Wild. En die was dan pianist en daar speelde ik ook mee samen. Alleen, die zat dan, ja, ik bedoel, ik moet nu heel erg in mijn geheugen graven namelijk, want hoe zat dat nu precies, hè? dus mijn eerste bandje wat ik net vertelde, met die kinderwagen, dat viel weer uit elkaar.
Ja.
Toen ben ik dus met Jaap, die zat bij mij in de klas, gaan spelen. Met Ronnie op de bas, want iemand moet de bas doen.
Het is altijd iemand die toch de lul is.
Ja, iemand die, hij oefende niet zoveel gitaar, maar dan moet je de bas maar doen. En Jaap was een behoorlijk begenadigd keyboardman. En ook diezelfde drummer deed ook nog mee. Ik weet nog wel, we hebben op een gegeven moment een opname naar de Pep gestuurd. De Pep was wat later een Eppo.
Een jeugdblad
zeg
eigenlijk.
Je dan, ja, Donald Duck had je en de Pep.
Ja, de Eppo ken ik nog wel.
Ja, dat was na de Pep. De Pep was een voorloper van de Eppo.
Oké, okay, ja.
En die hadden op een gegeven moment een soort wedstrijd van, nou ja, amateurbandjes mochten een demootje insturen. En wie dan won, die kreeg een platenopnames. We hebben natuurlijk nooit gewonnen, maar we hebben wel opnames opgestuurd. En misschien heb ik die nog wel ergens. Dat is ontzettend grappig eigenlijk.
Ja.
En dus een versie van Form is Corker, ken je dat?
Nee.
De achterkant is geweldig. Achterkant van Bring It On Home To Me van Animals. Geweldig pianowerk. En See Me, Feel Me van The Who.
Ja.
En die akkoorden waren heel moeilijk, maar die wist Jaap dan. Die had hij uitgezocht op de piano.
En hoe hebben jullie dat opgenomen toen? Was dat in een studio? Of
nee,
was dat,
nee. Jaap had een piano, dus allemaal akoestisch. Had een bandrecorder, meersporen bandrecorder had hij al.
Van, dat is wel toch wel een dingetje in die tijd. Ja.
En de microfoon die hing in de piano hadden we open gedaan. En zo'n ronde microfoon hadden we erin gestopt.
Ja.
En daar zong ik dan in, terwijl ik speelde. En de bas moest wat harder gezet worden, zodat het ook werd opgepikt. Dus ja, een sound van niks natuurlijk.
Maar je was wel op zoek naar het geluid met elkaar, weet je wel? Ja,
ja, ja.
Daar leer je ook wel weer wat van.
Erg leuk, ja, ja. Dus, ja. Dat was weer een stap. Maar goed, Jaap verhuisde op een gegeven moment naar Groningen. Hij ging daar verder middelbare school doen. Dus dat verwaterde weer een beetje. Toen ben ik in Assen met andere jongens, ik was inmiddels denk ik 17, ook weer een bandje begonnen. Wat speelden wij? Ja, Rock'n'Roll, Hoochie Coo, dat soort nummers speelden wij in die tijd. En Wishbone Ash heel veel, dat werk een beetje, Thin Lizzy. Nee, pardon, ja, denk het wel. Ja.
Nou, ja.
Maar goed, dat viel dus ook weer uit elkaar, zoals veel bandjes uit elkaar vielen.
Zoals dat gaat.
Ja, zoals dat gaat.
Ja.
En ik vertel het nu even een vogelvlucht hoor.
Tuurlijk.
Probeer ik. En toen ben ik, zeg maar, na mijn middelbare schooltijd, ben ik dus in Groningen gaan studeren. En daar werd ik dus door Jaap, mijn vriendje uit Assen, die woonde vlakbij Groningen. En ik ging ook dus naar Groningen toe, gevraagd om daar in een band te gaan spelen.
Ja.
Dat heette Mashed Food. Daar hebben ze ook nog wel wat opnames van, denk ik. Dat was een beetje vreemde muziek van alles. Wat een beetje bluesy, maar ook heel veel popachtige dingen.
Ja.
En daar kwam op een gegeven moment de zangeres bij. Dat was de zus van de andere gitarist. En dat was Hanneke Kappen.
Oké.
Okay. Ja,
dat was een bekende naam.
Ja, precies. En met, precies, ja. Meneer zegt het al.
Ja.
En die band viel ook weer een beetje uit elkaar. Eerst zat er nog een andere zanger in, ingewikkeld, ik sna het even over.
Ja.
En uiteindelijk ben ik met Hanneke, met een aantal andere jongens uit Groningen, hebben wij de band White Honey geformeerd. Die naam, toevallig had ik die verzonnen, omdat dat leek me leuk, want dat was een nummer van Graham Parker. En dat paste wel bij ons, vond ik. En de anderen vonden het ook een mooie naam. Nou,
ja, zoals dat gaat. Hè?
Zoals dat gaat, ja. What's in the name, maar
het beestje heeft op een gegeven moment een naam.
Ja, nodig. Aan de andere kant. Ja, het moet ook wel een beetje bekken, weet je wel.
Zeker, ja.
En daar is dus...
De stap gezet naar...
De rest kan je eigenlijk allemaal op mijn website wel lezen. Maar dit is eigenlijk het...
Hoe je daar komt,
tussen
zeg maar.
Mijn 12e, dat ik begon met die gitaar. En mijn... Hoe oud was ik toen? Ja, 20e ongeveer. Ja.
Dat zijn wel echt... Dat zijn eigenlijk de momenten waarop het allemaal mis kan gaan. Waarin je dus, als je daar niet doorheen komt door die periode.
Ja klopt. Ik had, kijk, zoals bijvoorbeeld Jaap, hè, wat ik net vertelde. Ja, die is inmiddels rechter of zo, weet je.
Ja.
Die heeft een andere afslag genomen.
Ja.
Die andere jongens eigenlijk ook, de meesten. Alleen ik niet.
Nee.
En dat, waarom weet ik niet. Ik dacht van ja, ik zet mijn kater erop. Die studie was niks. Het was hem toch niet voor mij. En ik was gewoon gegrepen door de gitaar ook. Weet je wel.
Hoe zorgde jij ervoor dat je jezelf ontwikkelde? Had je toen nog steeds gitaarles in die tijd? Of
was het
puur luisteren naar platen?
Luisteren, dus zeg maar, als je de geschiedenis van Gary Moore of Eddie Van Halen of zo ziet. Ze zeggen allemaal... De Beano-plaat, Clapton, John Mayall, daar begint de geschiedenis van de rock. Dat is de rock history.
Ja.
Nou, dat hebben we ook gedaan. Gewoon een eenvoudige platen spelen. Allemaal krassen op die plaat. Omdat mijn broers aan dat ding al grijs gedraaid.
Ja.
Ik kon bij wijze van spreken die plaat naspelen met krassen al. Dus luisteren en proberen na te spelen. En ik ben vrij snel ben ik me gaan interesseren voor ook een beetje theorie erachter. Van, hoe komen ze nou aan die loopjes of zo?
Ja.
Weet je? En wat zijn de akkoorden of zo? Zo'n beetje simpel, maar...
Ja, hoe heb je dat gedaan? Want kijk, tegenwoordig, het internet zit onder onze vingertoppen. En we kunnen alles opzoeken wat we willen. Maar in die tijd...
Niks, moest helemaal zelf. Moest op gehoor. En wat ik zei, ook, ook onderwijs en personeel hielp niet mee.
Nee.
Nee, akkoorden, dat doen we pas over 5 jaar.
Precies.
Zeg even dat we eigenlijk al lang de akkoorden spelen. En hoe die uit heten, dat was beter geweest. Maar, ja. Dus in mijn geval tenminste werd dat niet verteld. Ik weet wel dat, ze waren er wel hoor. Een jongen bij mij in de klas, die had les van iemand anders op de muziekschool. Ed Wenning, misschien zeg je die.
Nee.
Oh, die heeft later wel boekjes, populaire gitaarboekjes geschreven. En misschien als ik van hem les had gehad, dan was het misschien ook weer ietsje sneller gegaan, weet je wel. Maar goed, het is niet zo gegaan. Dus het was gewoon ook hard werken en proberen en zelf prutsen.
En toen ben je dus op je 30ste naar het conservatorium gegaan?
Ja, ja.
Waar was jij toen zeg maar in je bandjesloopbaan?
Dat was dus 1986. Toen had ik al aardig wat erop zitten. White Honey had ik ingezeten, 2 jaar. Herman Brood. Bijna elk jaar daarna nog weer een ander bandje. Gewoon heel Nederland rondgetoerd.
Ja.
Ik begon bij Harry Musquet te spelen. Hè, dus zanger Kek Hubie.
Ja.
Ik vond het toch voor mijn ouders eigenlijk een beetje, mijn vader leeft inmiddels trouwens niet meer, maar voor mijn moeder dan ook, die studie, ze hebben me altijd gesteund en daar ben ik dan mee opgehouden. Ik was de enige die naar de universiteit ging van de familie en ik maak er een zootje van, hoewel ze trots waren, want ik was er vaak op tv geweest. Hè,
muziek in de Indische gemeenschap staat natuurlijk wel hoog aangeschreven.
Maar ook als hobby, hè, eigenlijk. Hè. Net zoals voor iedereen. Ja, hè. Ja. Dus maatschappelijk gezien, hartstikke leuk. Maar je gaat niet proberen daar
je
brood mee te verdienen. Want dat is moeilijk. Weet je.
Vrije tijdsverdrijf.
Ja, vrije tijdsverdrijf. Ja, precies. Ja, ja. Maar goed, ik heb natuurlijk wel een flitsende start gehad. Want in 1979 met White Honey zaten dus live in een programma tussen 7 en 8 s'avonds. Er waren maar 2 zenders.
In die tijd?
Live, in die tijd, 4 miljoen mensen.
4 miljoen mensen, ja.
Duitsland, daar keek nog bijna niemand naar. Nee. Andere zenders waren er niet. En dus dat was helaas, mijn vader was net 2 weken voor daarvoor overleden. Ach. Ja, maar mijn moeder stond erbij, weet je wel. Er was ergens op camping vanuit Lochem, werd het live uitgezonden. Ach, ja. Dus dat was, toen had ze wel zoiets van, oké. Nou, het gaat wel ergens over. Ja. Hè? Hij maakte wel wat van. Hij, maar met mijn band. Ze maken er wel wat van. En dat was. En toen in die tijd was het ook zo. Als je op tv was geweest, had je gewoon jaren werk.
Ja.
Weet je, zelfs op de radio al.
De radio ook al, ja?
Ja.
Maar dat is nu natuurlijk.
Dat is voorbij. Ik bedoel, ik ben 2 jaar geleden 3 keer in de week op tv geweest, weet je wel.
Ja.
Merk ik er veel van. Ja, het is altijd goed.
Maar het doet wel meer dan radio, tv.
Ja, maar het is niet zo van, nu heb ik ik word wel gebeld, weet je wel. Zo werkt het niet.
Nee.
Weet je, dus,
wat dat betreft is het wel echt heel erg veranderd. Dus in die tijd, weet je nog welk programma dat was? Zijn er nog beelden van?
Ja, YouTube, Popcaravan, Vaders Popcaravan. Een jaar later met Herman Brood, precies hetzelfde programma weer.
Ja.
Dus ik heb gewoon echt, dat heb ik me nooit gerealiseerd hoor. Later pas.
Ja.
Dus het wordt nou nog wel eens zelfs, die mand net, weet je wel.
Ja, ja.
Wordt nou nog wel eens aangesproken van dat programma kan me nog herinneren. Het zijn toch allemaal oudere mensen. Maar dat zijn ook de mensen die naar theater gaan.
Zeker.
Weet je wel. Dus,
Ja, mooi. Ja, dat zijn toch wel, ik zal even linken als ik die uitzending kan vinden.
YouTube, ja.
Maar als ik het op YouTube kan vinden, dan staat het nu ergens boven in beeld. Kun je erop klikken.
Het staat zelfs op mijn website.
Dan ga ik het zeker vinden. Want dat is wel heel leuk.
Ja.
Die tijden zijn zo veranderd. Ja, ik ken ook de verhalen natuurlijk van Lee Towers, die dan bij, hoe heet hij ook weer, de vuist, Willem Duis.
Ja.
En daardoor, weet je wel, daar keken dan 6-7 miljoen mensen in de avond naar op zaterdagavond.
Ja, dat ja.
En dan was het gewoon klaar. Dan ben je gewoon doorgebroken.
André van Duin. Ik kan me nog, toen was ik nog een jochie, maar ik kan me bijna de eerste keer dat André van Duin op tv was, er was een talentenjacht.
Ja.
En dan, hij deed, hoe noem je dat?
Bandparodist.
Bandparodist, dat was hij. Nou ja, daar is het begonnen.
Tegenwoordig is het zo moeilijk inderdaad om...
Ja, al die shows die er nou zijn, al die
het is versnipperd, hè? En mensen kijken ook heel veel dingen online.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld deze podcast. Leuk dat je er bent, trouwens.
Ja.
Daardoor kan je bij hele volkstammen wereldberoemd zijn.
Ja.
En andere mensen denken...
Nooit van gehoord.
Nooit van gehoord, ja. Aan de ene kant is het ook wel veel lekker.
Tuurlijk,
toch. Is ook wel weer fijn, inderdaad. Ik ben heel erg benieuwd over die periode bij Herman Brood. Want hoe lang heb je bij hem gespeeld?
Een klein jaar hoor.
Klein jaar
was niet zo lang. Ja.
Waarom was dat zo kort?
Ik ben daar bij komen spelen. Ik was dat White Honey verhaal, hè, dus ik zal het even kort toelichten. Hanneke Kappen die stapte uit die band. We hadden een plaat gemaakt, Some Kind of Woman. In één week tijd 8000 platen verkocht.
Zo.
Een maand later, band uit elkaar. We hebben gewoon te veel gespeeld.
Genoeg.
Geen ervaring. Enzovoort, ja. Weet je wel, gedoe, hoe zat dat met Buma Stemra, blablabla, nou, enzovoort. In ieder geval, zij stapte daaruit om persoonlijke redenen en toen besloot de rest van de band misschien toch door te gaan met een andere zangeres. Nou, dat hebben we geprobeerd, maar het voelde niet meer goed, weet je wel. Dus ik heb het nou over, zeg maar, begin 1980.
Ja.
En de drummer die in White Honey had gezeten, die had bij Brood gespeeld. Toen naar White Honey, toen weer terug naar Brood. Dus die zat weer in de band van Herman Brood. En Herman, die band van Herman, die viel deels uit elkaar. Danny Lademacher ging eruit, Freddy Cavalli ging eruit, wat voor reden weet ik niet. En nou ja, gitarist. En ik had met White Honey ook al vaak in het voorprogramma van Brood gestaan.
Ja.
Dus Herman zei van, nou, misschien is dat wat. En Peter zei van, ja, ik heb met hem gespeeld. Dus nou, vragen.
Ja.
Dus ik werd uitgenodigd om daarbij te komen spelen. Maar ja, ik dacht van, ja, die muziek die sprak mij eigenlijk helemaal niet. Weet je wel, ik
was meer rock and roll.
Ja, rock and roll, hou ik ook van. Maar ja. ik zat meer toen al wat meer uitgesponnen nummers, wat langere solo's, ja. Misschien wat andere, iets andere invalshoek. Maar de lokker was van, ja, wij gaan weer naar Amerika. Wil je mee?
Ja.
En dat zou ik wel zeggen natuurlijk. Ja. Ja, ik bedoel, ja, hè, zo principieel ben ik ook weer niet, weet je.
Het was niet het moment om principieel te zijn. Nee.
En, dus toen heb ik toegezegd. Alleen toen ging die Amerika-tour niet door vanwege Hermans. Ja, die kreeg een visum meer.
Oh, drugstoestand, substantiemisbruik.
Ja. En, maar ja, goed, dan ben ik wel weer principieel. Dan ga ik niet ook meteen weer weg.
Nee.
Dus we hebben het even besproken natuurlijk, van nou, wat gaan we dan doen? Nou ja, we proberen, ik heb nou weer, of Koos zei dat geloof ik, de manager, van nou, we hebben nu weer de Groningse outfit bij elkaar. Hè? Oh, ja. We waren allemaal uit Groningen, ja. Gerrit Veen, Peter Balk en ik. Dus we gaan het weer net zoals in het begin doen, we gaan weer de wereld veroveren vanuit Groningen. Weet je?
Ja, ja.
Nou, oké, ik ben erbij.
Ja.
Maar ik merkte wel, Herman, de teleurstelling was te groot.
Ja.
En hij ging hier ook. En het was ook wel hard hoor, want ik weet nog wel dat ik in die 2 jaar daarvoor de voorprogramma's bij Herman deed, waren Beatle-achtige toestanden. Echt meiden aan de broekspijpen hingen en weet ik veel wat. En nu zat ik erbij en met die andere jongens, zalen half vol, heel afwachtend. Kijken wat het wordt, weet je wel. Er zal er niks meer zijn. Het is allemaal een andere band en er was ook een nieuwe plaat gekomen, iets andere muziek ook. Mm-hmm. Dus dat was heel moeilijk voor Herman. Dus om dat weer te moeten opbouwen, dat voelde ik te zwaar. En toen viel hij weer een beetje terug. Ik zal niet uitweiden hoe. Mm. En toen dacht ik van, nou, weet ik niet.
Nee.
En op een gegeven moment, er werden ook steeds mensen bijgehaald bij de band. Oh, misschien, waaronder onder andere David Holderstelle.
Ja.
Ik heb nog poosje met David samengespeeld. Ik weet nog wel, Herman en ik, we speelden in het Tagijn in Hilversum. En er speelde een band in het voorprogramma. En Herman en ik stonden naast ons. Hé, hey, lekker gitaristje. Dat was David.
Ah, ja.
Ja, nou, zullen we eens vragen? Dat hebben we later gevraagd. En toen heeft hij dat inderdaad gedaan.
Ja.
Maar goed, toen kwam er weer een trompetist en toen weer een saxofonist. Toen kwam er weer zangeres en ik dacht van, nou, dit wordt hem niet. Toen ben ik uitgestapt.
Het was het moment om te denken, oké, klaar. En toen, kort daarna, kwam je bij Cube in the Blizzards
Nou, dat was 4 jaar later, hoor.
4 jaar later.
Ik heb eerst nog geprobeerd zelf een band uit de grond te stampen. Dat heette Blue Skin. Maar dan ben ik meer bezig geweest met organisatie en mensen bij elkaar houden. De zanger kwam uit Hilversum, de bassist uit Nijverdal en drummer uit Eindhoven.
Ja.
Dus dat was op zich hartstikke leuk, maar dat heeft niks opgeleverd verder.
Nee. En in die tijd had je natuurlijk ook nog geen e-mail en dat soort dingen, dus communicatie.
Het was lastig,
Het is lastig als je dan niet bij elkaar in de buurt was.
Gewoon bellen. Ja. Ja. En bij elkaar logeren. Dus we repeteerden om en om in Groningen of in Eindhoven.
Ja.
Dus zo ging het. Ja,
wat dat betreft zijn er wel dingen veranderd. En is het makkelijker geworden om over afstand met elkaar.
Ja, misschien weer bijna te makkelijk.
Ja. Ja.
Je ziet nu ook wel dat het heel erg versnipt. Er zijn heel veel mensen die spelen in 8 mensen tegelijk.
Ja.
Weet je wel. Dus dat is ook niet zo.
Nou, op een gegeven moment kom je dus bij Cubing & Blizzard
terecht. In 86, ja. Op een gegeven moment, zij waren bezig met opnames. Het heette toen de Musquet Gang. Want Harry Musquet wilde eigenlijk helemaal niet meer aan zijn Cubing verleden herinnerd worden. En hij wou onder eigen naam verder. Dus maar er waren wat problemen met opnames. De gitaristen die waren vertrokken. En of ik dan wou helpen de opnames af te maken. En ik had toen zelf nog een band, dat heette Dutch Concert. Was een hartstikke leuk bandje. Ook nog op tv geweest toevallig. Maar goed, in ieder geval, dat wou ik wel. Daar werd ook voor betaald, weet je wel. Dus, die plaat heette Rimshot in the Dark. Was ook best lastig. Ik hoorde die andere gitaarsporen, die hoorde je nog, weet je wel. Oh. Overspraak over de drums en zo.
Oeh, dus, en daar moest je wat overheen leggen.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar goed, dat ging zo goed, zo kwaad als ging dat. Maar goed, toen bleek dat die jongens ook nog een paar shows hadden staan. Of ik dat ook wilde doen. Nou ja, de rest is eigenlijk geschiedenis. Ja. Ik ben niet meer weggegaan bij
haar. Toen is het gewoon tot het einde.
25 jaar, ja.
Tot het einde inderdaad,
ja.
Wauw.
Ja.
Als je daaraan terugdenkt, wat was het mooiste wat je hebt meegemaakt in die periode?
God, het mooiste,
meest bijzondere, of het moment, als je dat nog een keer zou kunnen overdoen, dan zou het dat moment zijn.
Poeh, misschien is dat wel heel veel. Soms denk ik wel, het is één grote droom, weet je wel. Ja.
Want was hij een voorbeeld voor jou? Of
eigenlijk had ik nooit verwacht dat ik dat zoiets zou doen natuurlijk. Nee. Eigenlijk, weet je wel. Harry was natuurlijk een veel oudere man uit Groningen. Onze familie, hij kende mijn broers, Harry. Hè?
Oh, okay.
Hij had met mijn broers gevolleybald en weet ik, geen muziek gemaakt hoor, maar volleybald en niet. En mijn familie, mijn ouders kenden zijn vader enzovoort. Dus ik had eigenlijk nooit verwacht dat zoiets zou gebeuren, weet je wel. Dus in die zin was Harry misschien niet. Ik was wel altijd een fan van Eelco Gelling, bijvoorbeeld. Hè? Want dat had, op een gegeven moment hoorde ik dat wel. Dat was gewoon, gitaarspel was heel bijzonder voor die tijd al. Mm-hmm. Die had toch net een andere notenkeuze dan heel veel van die andere jongens, weet je wel. Meisjes misschien ook. Maar naarmate ik dus met Harry samen ging werken, kreeg ik wel heel veel respect voor hem. Hij was ook stront eigenwijs natuurlijk. Ik bedoel, hij gooide gewoon heel vaak de kont tegen de krib. Ook wel tegen zijn eigen krib soms.
Kon je daar makkelijk mee omgaan?
In het begin niet, maar later wel. Later kon ik... Ik weet nog de grote ommekeer. Kijk, ik was voor hem natuurlijk eigenlijk dat kleine jochie van Java. Hè?
Ja, precies.
Ik moest echt mee... En hij wist wel, ik had een naam opgebouwd. Ja. Maar ik was natuurlijk geen grote bluesgitarist, weet je wel.
Moest je wel bewijzen.
Ja. Hij had veel meer respect voor de keyboardman. Want ja, hij had sowieso ook meer respect voor keyboardmensen. Want die konden mooi al die akkoorden mooi netjes voor hem neerleggen.
En
een gitarist was toch ook maar een gitarist, zeg maar. Weet je wel, dus harmonisch gezien, zeg maar.
Ja, ja.
En, maar het grote moment dat ik, tenminste naar mijn idee... Op een gegeven moment kregen wij, zoals zo vaak in bandjes, kregen we toch wat bonje, zeg maar. Mm-hmm. In de band, nou bonje niet, maar...
Strubbelingen
en oneenigheid. En we gaan het vaak om geld, eer, Buma Stemra, rechten. En in ieder geval, we hadden een cd gemaakt, dat heette Cut Deluxe. En dat leek wel aardig wat te worden, weet je wel. En met veel moeite, want ja, Harry was aan de ene kant was Harry ook een gemakzuchtige, luie man. Weet je wel? Ik heb 25 jaar bij Cubing gezeten. Ik geloof dat ik even zoveel keren heb gerepeteerd. En dat niet omdat wij het niet wilden als muzikanten, maar Harry nooit zin had. Even twee nummers doornemen. Ja, oké, we gaan de kroeg in, weet je wel.
Hij wilde gewoon het podium op.
Ja, hij wilde het podium op en repeteren. Ja, dan moest je weer nummers schrijven. En waarvoor doe ik het eigenlijk, weet je wel. Nou ja, dat wist hij drommels goed, want... hij had natuurlijk aardig geboerd met zijn nummers, weet je wel. Maar goed, de bron was even droog. En hij zat gewoon in een moeilijke periode, ook privé. En daar had ik allemaal wel begrip voor.
Mm-hmm.
Maar op een gegeven moment hadden wij dus die plaat gemaakt, Cut Deluxe. En toen kwam het aan op, hoe gaan we het regelen? Ik was een soort intermediair tussen Harry en de band, zeg maar. Enerzijds, weet je wel. Ja, die rol die heb ik trouwens, die trek ik soms ook een beetje misschien naar me toe of zo. Maar goed, in ieder geval. Ja, zo
dat
ging
is gewoon
het.
Jouw plek.
Ja, alleen op een gegeven moment, ik denk, ik ga ook voor mezelf. Hmm. Weet je wel, ze kunnen daar gaan zeuren, maar ik heb ook wat te zeuren.
Ja.
Ik weet niet of het gezeur is, maar in ieder geval. Dus ik op een gegeven moment, we waren in Creta. En ik had een gesprek met Harry aangevraagd over hoe het nu gaat met de plaat, over de verdeling enzovoort. En ik weet nog heel goed, ik kom bij hem op zijn kamer op Creta. We hadden een huis gehuurd, hè, met hele band. En hij had een zonnebril op en ik keek zo wat stuurs naar beneden. Wat moet je van me hebben op zijn Drents? Ik zei van Harry, ik hoef niks van jou te hebben, ik wil gewoon mijn deel. Jij krijgt jouw deel, jij bent Harry Musquet, je mag meer hebben. Maar je mag niet alles hebben.
Nee, precies. Nee.
En als we daar niet uitkomen, dan pak ik gewoon het vliegtuig terug naar Creta. Even goede vrienden, maar dan scheiden onze wegen hier.
Ja.
Gemor. Nou ja, uiteindelijk zijn we eruit gekomen.
Ja.
En sindsdien heeft Harry heel veel respect voor me.
Toen was het goed, toen was het respect afgedwongen.
Kennelijk moest het zo gaan.
Bij sommige mensen werkt het op die manier.
Ja. Een soort conflictmodel of zo. Ja.
Ja, het is goed dat je voor jezelf bent opgekomen eigenlijk, want daarna was het gewoon...
Ja, en dat, dit was dus 1991. En toen heb ik dus nog 20 jaar met hem gespeeld.
Ja.
Ja,
en 2011 is hij volgens mij overleden, toch?
Ja.
Ja. En dat, ik kan me dat niet exact meer herinneren wat de reden was. Was het ouderdom? Was hij ziek?
Hij was ziek,
inderdaad.
Ja, 70 jaar.
Ja, het einde was...
Ja, terwijl Harry had nog wel doorgewild, weet je wel. We hadden een... Kijk, dat was ook een beetje een gek verhaal. We hadden een plaat gemaakt in 2009 en die werd goud.
Ja.
Dat was de eerste gouden plaat van Cuban Blizzards.
Ja.
Weet je wel. En dus ja, dat smaakte naar meer. Dus Harry had al wat nummers in de stijger staan. En nou, een werktitel voor de opvolger.
Nee. Klaar.
Toen ging het.
Zijn er nog onuitgebrachte opnames?
Nee.
Er is niks.
Nee, het is allemaal in de cloud, zullen we zeggen.
Ja, precies. Ik vind het mooi om te horen dat je inderdaad binnen zo'n band je plek moet vinden. Met zo'n frontman.
Ja.
En dat dat dan uiteindelijk lukt en dat ook rust geeft, kan ik me voorstellen.
Ja, klopt. Het was ook heel roerig hoor, die tijd. Ook voor mezelf. Ik bedoel, privéproblemen en vader geworden en allerlei. Ik ben toen 86 naar het conservatorium gegaan, dus ook nog best een drukke tijd.
Ja.
Veel optreden, studie doen. En
Wat heeft dat conservatorium, heeft dat je echt wat gebracht, die tijd, achteraf?
Niet zozeer speltechnisch, maar wel qua inzicht. Ja. Dus muzikaal inhoudelijk.
Ja.
En ik heb leren lesgeven. Ik heb mijn papiertje gehaald, voor wat het waard is. En dat ben ik dus ook, ik ben in 1994 ben ik vader geworden. Ja, en toen werd natuurlijk dat muziek maken was een onzekere factor. Hoewel, er waren altijd wel optredens, maar goed, vond mijn omgeving misschien. Dus toen ben ik samen met mijn toenmalige vriendin heb besloten om les te gaan geven.
Ja. Ja. Een stukje stabiliteit inderdaad.
Ja.
Was dat ook dat papiertje halen, ik weet, als het niet zo is moet je het zeggen, maar... Dat je dat vanuit huis, dat je dat fijn vond ook voor je moeder dan?
Ja, precies. Dat wat ik eerder zei. Ja. Van, het was, eigenlijk was het ook een beetje daarom. Voor haar een beetje een gevoel van rust te geven. En wat eigenlijk heel gek is. De stabiliteit. Ik ben gaan lesgeven. Maar ben altijd als zelfstandige gedaan. Cuban Blizzards, daar zat ik in loondienst. En iedereen denkt van... Oh ja, maar goed, je had lesgeeft toch als basis? Nee, dat was...
Cuban Blizzards.
Dat was mijn loondienst, weet je. Heel later, pas in 2006, heb ik inderdaad ook nog een baantje aangeboden gekregen. Of een baan aangeboden gekregen. In Delcel, alleen dat was maar 5 uren. En dat was ook wel weer in loondienst. Ja. Voor 1 dag in de week.
Voor de rest altijd gewoon zelfstandig. Dus,
zelfstandig, ja. En dat ik als muzikant... Dat is natuurlijk was heel bijzonder. Ja. Wel, ja.
Geef je nu nog steeds les?
Nee, ik ben daar op een gegeven moment in... nu sla ik even over. Dus Harry Musquet overleed. Toen heb ik samen met Fokke de Jong in 2012... Fokke de Jong, drummer... een band gevormd, heette King of the World. Samen met Ruud Weber en Govert van der Kool. En dat liep ook eigenlijk best wel heel aardig. Weet je, ja. 40, 50 optredens per jaar. En toen werd ik. En toen gaf ik dus ook nog les erbij. Drie avonden in de week. En toen werd ik in 2015 gevraagd door Johan Derksen. Van nou, als je dan niet op pad bent met King of the World, wil je dan gast zijn bij mijn voorstelling? Want ik wil daar een stukje drie van nummers van Cubie doen. En ja, dat vind ik toch leuk als jij dat ook wilt invullen. Nou, toen had ik in één keer 100 optredens per jaar.
Ja. Weet je wel? Het was die hele theater met Derksen.
Ja, precies. Ja. De pioniers van de Nederpop. Ja. Hartstikke leuke voorstelling. Alles uitverkocht, elke keer. En dat werd nog een keer verlengd voor een jaar.
Ja.
Dus ja, toen kreeg ik dus erg druk. Ik was geen avond meer thuis. Dus in overleg met mijn vrouw ook. Ze zegt van misschien ga maar helemaal voor die muziek of zo, weet je wel. Mm. En toen ben ik op een gegeven moment gestopt met het lesgeven.
Inderdaad. Ja. En die hele theatertour met Derksen, ja, dat is natuurlijk op een hele rare manier tot een einde gekomen.
Ja.
Vorig jaar toch? Was het jaar daarvoor alweer? Ik weet niet.
Nou, dat is op diverse manieren. Of op diverse, op twee manieren. Ten eerste door de corona natuurlijk.
Ja.
Wij waren, de eerste tour was het Pioniers van de Nederpop. Toen kwam een tour, dat heette dus Keep the Blues Alive.
Ja.
Dat was echt bluesachtig. En toen de laatste, dat heette Sound of Blues in Americana. Daar kwam dus ook wat Americana muziek bij kijken. En grappig genoeg was ik steeds die rode draad in de voorstellingen. Ja. Hoe dat gegaan is, weet ik niet. Maar oké, ik was er toevallig wel.
Ja.
Ja, de enige vaste waarde was ik dan toevallig. Ja. Maar op een gegeven moment waren we dus in 12 maart 2020 op weg naar Almere, naar theater. En om 3:05 belt de vrouw van Johan Derksen op van, draai maar weer om. het mag niet meer. En er stonden dat jaar nog 80 shows, weet je wel.
Ja, ja. Dat was even schrikken dan.
Dat was een grote collapse, zullen we zeggen. Ja.
Ja. Ja. Hoe ben je die tijd doorgekomen?
Op een gegeven moment, eerst natuurlijk paniek. Blinde paniek, weet je wel. ZZP'er, ik was opgehouden met het lesgeven. Niet dat dat nog makkelijk had gekund, maar in ieder geval nog via streaming of zo
kunnen doen. Maar, ja.
En mijn vrouw is ook ZZP'er, dus wel in een heel andere sector. Maar ook zij merkte terugloop in haar branche. Toen zijn we op een gegeven moment mijn vrouw en ik gaan brainstormen. Wat kunnen we nou wel doen? Eerst maar even wachten. Die eerste drie maanden kon niks. Hè?
Nee, dat was helemaal niks.
Maar toen op een gegeven moment leek er weer wat te kunnen. En ik dacht van, we hadden een plan. We gaan gewoon zelf dingen doen.
Ja. Hè?
En toen hebben we het Erwin Java's. Toen ben ik eigenlijk ook op mijn eigen naam verder gegaan.
Ja.
Erwin Java's After Lockdown Travel Party.
Kijk.
Wie kan, doet mee. Welke muzikanten mee kunnen doen, die doen maar mee.
Ja.
Wie niet kan, omdat hij corona heeft of whatever. Ja, nou dan maar niet. Dan vraag ik iemand anders.
Ja.
En dat heb ik altijd een beetje moeilijke dingen. Maar aan de andere kant denk ik, waarom niet? Er zijn meer mensen die het zo doen, dus ik ga het ook maar zo doen.
Ja.
En ook door nood gedwongen. En moet het voor 30 man, moet het voor 10 man, dan maar met z'n tweeën. Ja. Dan maar met z'n drieën, dan met z'n vieren, dan een hele band, dan met blazers, als het kan.
Ja.
En dat, dus op een gegeven moment bood ik gewoon een klein festival aan. Dus een half uurtje rock and roll met Roel Spanjes op zang.
Ja.
Blues rock met Sean Webster op zang. En een beetje soul blues met Phil B op zang. Nou, dan drie keer een half uur. En daar een soort mini-festival voor. Nou, bijvoorbeeld in die Duna gespeeld. Dat is een grote zaal, maar daar konden 100 man in, geloof ik. Ja. Op 1,5 meter, weet je.
Iedereen aan elkaar.
Ja, een stelletje mocht dan wel, geloof ik. Ja. Toen, nou, dat soort dingen.
Naast elkaar.
Ja,
een rare tijd was dat.
Ja, een rare tijd. Maar zo heb ik dat gedaan. En daar was vraag naar.
Ja.
En toen werd ik ook door Johan gevraagd om Danny Vera af en toe te vervangen in het programma Veronica Inside.
Ja.
En om inderdaad daar meer blues getinte muziek te brengen, weet je wel. Want,
waar zijn hart ook ligt.
Ja, precies. Ja, klopt. Ja. Dus Danny voor de Americana en dan ik voor de blues, zeg maar. Hè. En de Clarks deden dat ook meer voor de rock'n'roll, 60s-achtige vibe. En, en toen kwam dat. En toen kwam er in 2021 ook de Oranje Zomer. Dus ja, er waren in 30 tv's of zoiets, 30 of 40 tv's in 2 of 3 maanden, weet je wel. Dus, Ja, dat heeft met dank aan Johan, maar ons, mij en ook die jongens van de band, door die corona heen geholpen. Plus, kijk, die optredens waren niet weg.
Nee.
Die werden verschoven. Dus af en toe, als het mocht, was het in één keer heel druk. Ja. En tv en optredens. Nou, dan kwam er in lockdown, weet je.
Ja, zaten we weer met z'n allen.
Ja, maar de tv liep door. Ja. Want ik heb heel veel tv-optredens hebben wij gedaan zonder publiek.
Ja, dat is allemaal gewoon doorgegaan.
Allemaal gewoon doorgegaan, ja.
Ja, dus daar moest je zijn, wat dat betreft.
Absoluut, ja. Absoluut. Ja.
En toen was alles eigenlijk weer een beetje normaal. En toen was er ineens het verhaal over een kaars.
Ja, klopt. Ja. Dus dat zou de laatste maand zijn van dus die voorstelling. Hè. Dus al die voorstelling moest ingehaald worden.
Ja.
Die begonnen 29 januari vorig jaar, dus 2022 weer. Eerst nog wel op 1,5 meter geloof ik, maar heel snel mocht alles weer.
Ja.
En inderdaad, toen deed Johan een onhandige uitspraak, ik geloof eind april of zo, of weet ik niet.
Ja.
Nou, de laatste maand. Er waren 10 shows nog.
Maar dat was wel gelijk het hele concept, wat ook om zeep was, toch? Met hem erbij.
Nou, kijk, Johan. Sowieso zou dat de laatste maand zijn van dat hele theaterproject. Tenminste, Johan had nog wel wat plannetjes. Maar hij had ook een contract voor een dagelijkse tv-show.
Ja.
Dus ja, dat combineert niet, natuurlijk.
Nee.
Ja? Dus ja, ik weet ook niet of Johan er sowieso nog weer eens gaat oppikken.
Nee.
Want hij moet zijn contract nog uitzitten, geloof ik, voor een jaartje of zo.
Ja.
Maar goed, dat zou dan toch ook sowieso het einde zijn, hoor. Van zijn theater.
Precies, dus je wist al wel toen dat, zeg maar,
werd. Die laatste 10 die zijn weg.
Afgezegd,
en daarna was het sowieso klaar. Ja.
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 Ja, dus niet dat je een soort van in het midden van alles zit.
Nee.
Met zicht op.
Nee. Iedereen moest gewoon daarna weer zijn eigen dingetjes oppikken. Dus ik ben gewoon met inmiddels mijn travel party. Even Java Travel Party ben ik het gaan noemen.
Ja.
Ook nog steeds met verschillende zangers. Ik ben op een gegeven moment. Werd ik ook voor gevraagd om het Golo Festival, Holland International Blues Festival te doen.
Ja.
Een soort ode aan Hadi Mesquée. Dat zou eigenlijk in 2020 met Waylon gebeuren. The Blizzards, Waylon and the Blizzards.
Oh.
Weet je wel. Maar goed, corona ging niet door. 21 ging het ook niet door. 22 wilde Waylon zich, die kon zich daar niet meer aan verbinden. En bij de Blizzards was ook, nou, op een gegeven moment, duurt allemaal heel lang, weet je wel. En nou, toen maar. Dus toen werd ik gevraagd, naar aanleiding van een theatervoorstelling die ik in Assen in 21 heb gedaan. Dat heette Hadi Mesquée So Many Roads. Dus het was een theatervoorstelling met mijn travel party als basisband en Erwin Nijhoff als zanger. Ja. En die speelde ook een rol als Hadi Mesquée.
Ja, ja.
Ja, dus dat hebben we een maand gedaan. Staat ook op YouTube, dat hele theater dingetje. En naar aanleiding daarvan werden wij dus voor dat Golo festival
gevraagd,
uitgenodigd. Ja.
Oh ja.
En dat was, daar zaten toch 15.000 man, weet je wel. En alles voor elkaar, PA, weet je wel. Was,
gewoon niet verkeerd.
Nee, absoluut niet. Nee, ja.
We gaan het eens hebben over gitaren.
Ja.
De favoriete gitaar van. Voordat we dat doen, vind ik het wel leuk om te vertellen dat de Fellowship of Acoustics, waar wij nu ook vandaag zijn. Dankjewel, de Fellowship of Acoustics, dat we hier mogen neerstrijken. Dat kan je trouwens ook zien, hè, de podcast. Als je nu aan het luisteren bent, ga naar YouTube, ga naar Spotify en zie die mooie winkel. We zitten hier naast een mooie oldtimer. Allemaal mooie gitaar om ons heen. Het is gewoon helemaal geweldig. En dat is leuk voor jou, dat je dat kan zien. Maar wat helemaal leuk is voor jou, is dat met de actiecode Gitaarmannen bij de checkout je gewoon 5% korting krijgt op echt alles, maar dan ook echt alles in deze winkel. Behalve die oldtimer, is mij verteld. Dus wees geen dief van je eigen portemonnee, zou ik zeggen. Even kijken. Ja, de gitaar van deze aflevering is een Gibson. En hij hangt daar. Misschien kunnen we hem even erbij pakken.
Hey, pak hem maar even.
Ja, pak hem maar eventjes, even als je wil. Een 335. En dat is een 335 gemaakt door Murphy Lab. En als je denkt van Murphy Lab, wat is dat? Tom Murphy. Die staat aan het hoofd van de Murphy Lab. En dat is echt de OG. Zal ik maar laten vertellen als het gaat om relics en aging. Als je ook kijkt. Ja, er zit gewoon een soort van. Die krakelee zit er in de lak. En hij lijkt alsof hij gewoon hartstikke oud is. Maar hij is gewoon hartstikke nieuw.
Hij is, is het zo?
Ja, oh, dat, dat, ja. Dat, dus ja. Volgens mij is het een 64er reissue, zeg maar. En ze hadden eerst een andere gitaar hadden ze gevraagd of ik die wilde bespreken in deze uitzending. Maar die is net verkocht.
Ja. Oh, dat is zo eentje.
Zo eentje inderdaad. Ja. Ja, en net een andere, want die heeft dan ook een dat is een speciaal voor de fellowship gebouwd. Die gitaar met allemaal speciale specificaties en toestanden. En er zat ook nog een die truss rod die erop zit. Daar hebben ze dan de Fellowship of Acoustics, hadden ze TFOA ingegraveerd. Okay. Maar ja, dat kunnen we nu al niet laten zien, want hij is verkocht. Het is misschien wel leuk om hem eventjes te laten horen. Ja?
Weet je aan welke gitaar deze mij doet denken?
Nee.
Die van Larry Carlton.
Oh, Larry Carlton.
Ja. Die heeft ook een oude ES.
Ja.
Of niet eens zo heel oud, volgens mij het 71 of zo.
Ja.
Maar ik heb ooit een toertje met hem gedaan. En Larry Carlton neemt dus een eigen technicus mee. Hè?
Ja.
Die zit gewoon voor te optreden, gewoon nog frets bij te werken en af te stellen.
Zo dan. Maar gewoon dus niet een technicus die ook een snaartje, die alleen een snaartje vervangt, maar die echt.
Nee, alles. Ja, ja. Ja. Hij heeft zelfs die technicus, een andere gitarist deed ook mee. Dat was een project, Five Great Guitars, Jan Kuiper. Ja. En hij zelfs op een gegeven moment, toen had hij de gitaar van een van die andere gitaren in zijn hand en die zei van ja. Mag ik, zal ik er even mee bezig? Uurtje voor het optreden. Hè? Check hem helemaal, maak hem recht maken. En
helemaal vlakken, afvlakken,
en,
ja.
Ja. En de dingen speelden, jongen.
Over wat voor amp speel jij zelf normaal gesproken?
De laatste. Dat King of the World verhaal, ik heb altijd Marshall of Fender gespeeld, maar toen, de Cuban Business verhaal voorbij, ik dacht van nou, misschien moet ik eens een keer een andere amp, ander sound, wel dezelfde gitaar, maar en toen heb ik toen dacht ik van ik ga op misschien een two-rock, daar hoorde ik allemaal goede verhalen over.
John Mayer speelt er natuurlijk ook over.
Ja, heel veel. Dus ik denk van nou, misschien is het dat toch wel, is dat wel iets voor mij ook. En toen ben ik naar haargitaars gegaan. Die had een heleboel versterkers. En ik heb een tour ook geprobeerd. En gewoon een hele goede versterker. Maar ik moet niet veel knopjes hebben.
Nee.
Ik ben begonnen op een oude radio. Met bananenplugjes, weinig toonregeling. Dus ik kon het niet zo snel vinden. En toen zei haar zei tegen mij van, nou, misschien is dit wat voor je. En toen kwam hij met een matchless aan. Gewoon een oude radio.
Ja.
Toonregeling, hooglaag en aan.
En volume. Ja.
Niks. Ja. En ik sloot hem aan. En ik clean het geluid. Het clean geluid moet voor mij goed zijn. De rest kan eventueel wel uit pedaaltjes of zo. Of de second wat harder, weet je wel. Mm-hmm. Nou, en dat is toen een matchless geworden.
Dus
en
sindsdien, ja. Oh, te gek.
En dan heb ik soms wel eens een hardliefde, want dat ding eigenlijk is hij te hard, weet je wel, vind ik dan. Ik bijvoorbeeld Marshall moest ook alleen open, maar het is toch anders hard dan matchless hard.
Heb je dan geen attenuator ertussen zitten of zo'n Oxbox, wat je nu natuurlijk ook veel ziet?
Ook zo'n Tom Scholz, zo'n inderdaad.
Loadbox.
Ja, maar dat, dan heb je die speaker dingen. Dat, die speaker moet ook een beetje kapot gaan, zeg maar. Mm-hmm. Dus, maar voor de rest, ik red me er prima mee.
Ja. Hij is wel mooi, hè? Deze gitaar. Ja. Want jij zei net even zo buiten de uitzending. Ja, 335. Eigenlijk al mijn helden spelen op een 335.
Nou, in ieder geval. De twee van de Kings, hè? Freddie King en... Freddie King heb ik nog live gezien, joh. In 1972. Geweldig. Die, op een gegeven moment legt hij die gitaar in zijn nek, hè? En ik weet niet of je weet wat voor gestalte Freddie King
had. Het was een hele grote, imposante man.
Ja, precies. Dus ik zag die hele gitaar bijna niet meer. Ik zag, er kwam een heel dun halsje achter zijn hoofd. Het lijkt wel of een ukulele speelde, weet je.
Maar speelde Freddie King nou ook omgekeerd op, zeg maar, een...
Nee. Dat
was Albert.
Andersom op een Flying V.
Flying V, dat was het inderdaad, ja. Er zijn heel veel vragen binnengekomen over jouw eigen gitaar. Oh. Dus misschien is het tijd om die er even bij te pakken.
Man, bij deze.
Ik hang hem wel even terug.
Ja.
Ik stof hem gelijk in mijn kofferbak.
8000. Nou, inderdaad zeg.
Zo, ja, dit is toch
wel... Maar dat is wel een te gek ding, hoor.
Oh, man.
James.
Oh, ik wil dit ook. Even wat platen verkopen. Even wat streams pompen.
Ja.
En dan, wie weet.
Je hebt niet ergens nog wat bitcoins liggen.
Nee. Oh, had ik maar geluisterd naar al die vrienden van mij.
Oh, al
die vrienden. Er waren een aantal vrienden die in die tijd dat bitcoin opkwam. Die zeiden van, bitcoin, dat moet je doen. Toen dacht ik, dat wordt toch helemaal niks, bitcoin.
Ja,
en ik ben toen ingestapt in, wanneer was het? Nou ja, een paar jaar geleden. Toen stond hij op 20.000, zeg maar.
Oh, en
toen, nee, ik heb geen... ik heb voor €300 heb ik wat gekocht.
Een deel bitcoin.
Ja, voor €300. En letterlijk de dag daarna... stortte die echt gewoon als een oude onderbroek, zakte die naar beneden, die koers.
Maar als je hem houdt, dan daarna ging hij
weer
omhoog.
Ja. Dus op een gegeven moment had ik van die 300, was geloof ik €1000 geworden. Nou, nu is het...
En toen verkocht.
Ik heb het nog steeds.
Oh, ja.
Ja, maar ik heb besloten, ik doe daar niks mee.
Laat me
ik
mooi.
Laat het gewoon.
Precies.
Ik zie het wel. Ja.
Maar kijk erbij, want je hoort ook verhalen van mensen die hebben ooit dat gekocht en kunnen er niet meer bij.
Nee, nou, ik heb die... je hebt zo'n code... Een soort van die wallet code. Van als je er niet meer inkomt, dan heb je dat nog. Nou, die heb ik wel echt heel goed ergens weggestopt.
Ja,
want als je dat niet hebt, je hebt mensen die hebben dus...
Dan ben je zuur, hoor.
Die hebben gewoon 10 bitcoin of 20 bitcoins of meer.
Ze waren een stuiver in het begin.
Ja.
Dus stel die voor degene de 100 had gekocht.
Met de kennis van nu, hè.
Voor €5, weet je wel.
Dan lig je echt in de deuk.
Ja, met de kennis van nu, ja.
Ja. Hey, jij hebt die Fender Strat heb jij op schoot. Die befaamde Fender Strat, mag ik wel zeggen. Want hij is dusdanig befaamd dat mensen daar dus echt vragen over stelden. Van, Ed, kan je alsjeblieft vragen? Mensen willen allemaal weten, wat er is, waar zijn nou die knopjes voor? Wat is er gemodificeerd? Wat heb je gedaan? En waarom in vredesnaam?
Waarom? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb hem in... Even kijken hoor, wanneer was dat nou? Ik was 16. 1972, een buurjongen van ons, die ging trouwen. En die ging wat spullen verkopen, waaronder deze gitaar. Die had hij zelf ook al een paar jaar. En die had heel lang bij een Indische meneer in Leeuwarden in de meterkast gelegen. Maar goed, hij ging trouwen en hij ging wat spullen verkopen. En ik wilde eigenlijk helemaal geen Fender. Ik wilde natuurlijk een Les Paul.
Ja, precies. Les Paultje inderdaad.
Les Paul, Clapton, ja. Les Paul, weet je wel. Dus Peter Green, ik was een hele grote Peter Green fan, Les Paul. Dus, maar goed, die waren. Ik ging wel eens naar een muziekwinkel in Groningen, Tonica, en daar hing dan zo'n Les Paul. Die was €3000 in die tijd al.
Zo.
Verschrikkelijk veel geld, weet je wel. En ik oud was ik 16 of zo. Maar goed. De buurjongen die ging dus die... en ik wist natuurlijk wel dat Hendrix ook op een Strat speelde.
Ja.
Alleen, ik dacht dat dat mijn geluid niet was. Maar goed, in ieder geval toch maar besloten om het te doen. Want het moest wel een goede gitaar zijn natuurlijk. En mijn vader is toen met die jongen gepraat. Hij vroeg €350 met de originele koffer. Nou, dat is €300 geworden. En toen had ik een Strat.
Ja.
Ja. En eigenlijk grotendeels, zoals hij er nu uitziet, met dit lijkt of het weer erin zit, of dat iemand of een keer is overgespoten.
Ja. Dus hij was al gerelict eigenlijk. Van zichzelf.
Eigenlijk was hij al gerelict, ja. En die slagplaat, die knoppen, die heb ik op een andere Strat gezet, maar die heb ik nog. dit zijn wat nieuwe knopjes.
Ja, die slagplaat, die zat er al in.
De slagplaat zat er al in. Alleen dit, dat is het grote geheim, denk ik. Want daar zijn veel mensen nieuwsgierig naar. Dit werkte op dit moment helemaal niet.
Oh.
Toen wel. Dat was namelijk een soort schakeling die de Jazzmaster ook had.
Ja.
Ja. En die man, de eerste eigenaar, die wilde waarschijnlijk een Jazzmaster, maar die waren duurder dan Strats. En toen heeft hij zelf zo'n schakeling gemaakt. En dat werkt.
Want ja, voor de mensen, en ik ben er ook een van die niet precies weet wat de schakeling op de Jazzmaster doet.
Nou, dat weet ik dus ook niet. Alleen wat deze deed in die tijd was bijvoorbeeld, zat een schakeling op, ik weet niet eens meer welke, maar dan deden alle drie de elementen het.
Ja, ja.
Waarvan ik denk twee in serie en één parallel. Ja. Dat kan niet allemaal tegelijk. Dus die in serie en die parallel. Dus, en ik had in die tijd een Marshall 50 watt. En op een gegeven moment had ik een soort Brian May geluid. Weet je wel, Marshall open. En dan, dus ik weet niet, in tijd werd ik gevraagd door een commerciële band of ik bij hun wilde spelen, want ik kon die solo van Bohemian Rhapsody helemaal naspelen.
Ja, ja, ja. Ja,
maar ook met dat geluid. Weet
ja,
je wel.
Ja, ja.
En, maar goed, dat was wel bijzonder. Maar ja, had eigenlijk niet zoveel met het originele Fender geluid te maken. Maar ik wou dat geluid eigenlijk. Ik wilde meer een Gibson geluid dan een Fender geluid.
Ja. Maar had hij die normale elementen switch, zeg maar, had hij al die vijfstands schakelaar? Of?
Nee.
Dit
nee,
was gewoon de drie.
Ja, dat deed ik met zo'n lucifer stukje ertussen steeds.
Precies. Ja. En daarom was dat misschien gemaakt.
Dat zou ook kunnen, ja.
Om dus die uitfase.
Die mogelijkheid zat er inderdaad. Ja. Er waren diverse mogelijkheden. Dat klopt. Ja.
Oh,
ja.
Grappig. Dus, ja. Maar dit was er al ingebouwd. Je hebt het niet zelf.
Nee, dit was al. Dit heb ik zo. En ook die buurjongen die heeft hem ook zo.
Ja.
En ik wist niet eens dat het bijzonder was, hoor.
Nee.
Later pas dacht ik van, hey, er zijn verder zie ik niet zoveel Stratocasters met deze knopjes.
Nee, maar zitten nu wel een vijf standen schakelaar in?
Ja hoor, dit is een nieuwe. En die elementen zijn ook niet, helaas. Ik heb ze gewoon weggegooid, die originele elementen.
Ja.
Had ik nooit moeten doen natuurlijk.
Nee, tuurlijk niet.
Maar één heb ik nog. Ja, andere twee deden het niet meer, maar dat is gewoon een wikkeling natuurlijk.
Ja,
maar
wist dus ik veel. In die tijd dacht je,
ja, en op een gegeven moment hebben we andere slagplaten ben ik gaan maken. Ik heb ook een doorzichtige, twee humbuckers erin.
Van alles geprobeerd.
Ja, van alles, ja.
Ja. Kan je eens laten horen?
Hij doet het.
Typische speelstijl gerelateerde dingen. Typische licks waarvan je zegt, nou, dat ben ik. Dat is Erwin Java.
Godverdorie.
Ja, je komt natuurlijk uit die tijd dat de Clapton en al die, nou, eigenlijk al die oude bluesgasten werden nagedaan in die tijd natuurlijk.
Ja.
Je wilt toch ook die dingen je eigen maken? Toch?
Ja, klopt. Nou, God, dat vind ik heel moeilijk. Wat nu mijn signature is. Kijk, wat ik vaak doe, ik probeer wel altijd meer naar de oplossing te zoeken. Hè? Dus als je een blueschema hebt, dan bijvoorbeeld op de 5, die 5 die naar de 1 gaat, dan als je van A naar D gaat. Dat soort dingetjes doe ik wel meer. Ik ga meer met de akkoorden mee, zeg maar, dan wat veel doen. Die blijven gewoon, hallo, hey. Die blijven het in één pentatonisch, minder of matje pentatonisch. En ik probeer toch meer de akkoorden.
Je volgt meer de chords inderdaad.
Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. En daar hoop ik dat ik daar een soort, misschien een soort, dat mensen daar een soort signature van mij in herkennen.
Ja.
Ja.
Het is ook vaak meer een andere om te bepalen.
Ja, precies. Ja. En nootjes ervoor, bijvoorbeeld. Dat soort kleine.
Ja.
Vaak zijn het maar kleine dingetjes hè, die een signature maken. Maar als je naar Stevie Ray Vaughan luistert, eigenlijk heeft hij niks signature, behalve zijn sound.
Ja.
Weet je?
Ja, en een soort van de power of zo. Hè?
Ja, nou, de power, ja, precies. Het is een soort perfecte kruising tussen Hendrix en Albert King.
Ja.
Eigenlijk, weet je. Als je Blues Power van Albert King hoort, die live versie.
Ja.
Dat kan niet anders dan Stevie Ray hier in de zaal zat. En ja. die hoorde dat. En heeft dat gewoon opgepikt. Weet je wel.
Die... Volgens mij is ook een YouTube filmpje dat ze samen nog spelen.
Ja,
te gek ook.
Blues at Sunrise. Ja, klopt. Alleen toen was Albert King al niet, een beetje over de top, weet je wel. Ja. Of over de hill, zeg maar.
Ja. Ja,
maar Albert King is een goede dag, jongen. Dat is echt fantastisch.
Ja,
ja. En dan vooral live.
Ja.
Want dat vond ik altijd ook heel erg sneu voor veel van die zwarte jongens. Die kregen op de plaat nooit de kans om hun live sound...
Ja.
Die lieten zich hun oren hangen naar wat de producer vond. Zo Clapton, die zei gewoon voor die Beano-opname, zei van... Ja, die versterker, mag die een keer open? Eén keertje maar.
Ja.
Ik kan niet allemaal overspraak. Toen al één keer. Nou ja, de rest is zo zien.
Ja, ja.
Ja.
Precies, als dat nooit was gebeurd.
Ja, precies. En Buddy Guy, die zit in een plinkerplonk geluidje op die hele vroege Muddy Waters platen. Terwijl die live, Jeff Beck die wilde die sound live, Clapton wilde die sound, weet je wel. Gewoon een basement helemaal open.
Ja.
Ja,
ja, wat dat betreft is dat wel sneu.
Ja, precies. Ja. En dan zie je Buddy Guy later in de jaren 70 en 80. Nou, dan doet hij Gary Hendrix een beetje na en dingen. Maar dat doet hem helemaal niet na. Dat speelde hij eerder voordat Hendrix deed, weet je wel. Dat, maar goed, zo wordt hij dan gezien. Zo, dan moet hij ook zo nodig. Dat is sneu eigenlijk.
Ja, ja. Nou, je hebt natuurlijk altijd de voorlopers. Die worden vaak niet gezien.
Nee, omdat ze net die mentaliteit niet hebben.
Nee.
Omdat ze die geldingsdrang niet.
Nee,
ja.
Daarna komt er iemand en die perfectioneert dat.
Ja, precies.
En die, met slimme managers wordt dat...
Ja, en die gaat mee aan de haal natuurlijk.
En de rest is geschiedenis inderdaad.
Ja, ja.
Laten we het eens even hebben over gear. Want ik ben wel benieuwd hoe jouw pedalboard eruit ziet.
Mijn pedalboard is eigenlijk heel simpel, denk ik. Er zit een custom audio wah in. Een BB Exotic... hoe heet dat ding nou? Een soort overdrive.
Ja.
Een Red uit een oude... De eerste Reds, geloof ik.
Ja.
Een Boss Reverb 59... Sender reverbje en ook een Boss delay.
Gebruik jij die Red als zeg maar echt het solo geluid? Of het,
ik doe de gain eigenlijk een beetje dicht en de master noem ik dat dan maar, doe ik dan open. Dus het is eigenlijk meer als een clean booster.
Clean booster?
Ja, omdat die matches die gaat al aardig, weet je wel.
Ja.
En dat doe ik eigenlijk met die BB Exotic ook een beetje.
Die zit daarvoor nog?
Nee, hoe zeg je dat? Voor de... Nee, dus vanaf de gitaar?
Ja?
Ja, zit die ervoor, ja. Klopt.
Ja, dus dan heb je eerst je tuner,
precies. Ja, ja, ja.
En dan kom je dus bij die BB Exotic en dan naar je Red.
De Red,
ja, precies. Ja. En heb je dan die BB Exotic aanstaan en dan die Red eroverheen, zeg maar?
Soms wel, ja. Maar soms dan hoor ik opname terug en denk van, had ik misschien niet moeten doen. Dan is het too much of zo. Weet je. Maar live is het lekker.
Dat hij gewoon echt even open.
Ja, ja.
Ja, dat is, live is toch een heel ander beest.
Ja, ja.
Wat dat betreft.
Ja, ik heb het sowieso wel eens vaak dat ik denk van ik had ze allebei uit moeten laten. Gewoon alleen maar die matchless, weet je wel.
Ja. Ja, ja. 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 Zijn er qua pedaaltjes en dingen. Laat ik het anders zeggen. Hou je dat in de gaten wat er nieuw gemaakt wordt? Wil je dat uitproberen? Ben je altijd op zoek? Of denk je van, deze sound, houden. Niks meer aan doen.
Ja. Ik heb Jeff Beck live gezien een keer. Hè? Dus een paar jaar geleden. En dat was ik in de gelukkige omstandigheid dat ik backstage zat. Dus ik kon gewoon bovenop zijn... hij had een eiland met versterkers, hè, zeg maar.
Ja.
Maar goed, die versterkers, dat had hij nou, volgens mij had hij Marshall, maar dat heette de Beck... Backmaster of zo.
Ja. Eigen ding. Ja.
Maar goed, in ieder geval, toen ben ik me een beetje in zijn dingen ben ik gaan lezen. En hij schijnt zo'n clone te gebruiken.
Ja.
Ja. En ik weet wel, hij had een fantastische sound daarin. Ja. Was in Golo was het ook. Hij sloeg op een gegeven moment een ace naar aan. Het leek wel of die tent opsteeg, weet je wel. Maar goed, dat wil ik nog wel eens proberen.
Ja. En dan, je hebt natuurlijk wel van die clone... remakes, zeg maar.
Ja.
Die iets minder duur zijn.
Ja, van echt is hartstikke duur.
Ja, dat is niet normaal.
Ja, ja.
Een beetje bitcoin
Ja, zo
is het. Het wordt alleen maar meerwaarde.
Nou ja, dat is met zo'n Fender eigenlijk ook, hè?
Ja, nee, dat is waar. Qua gear.
Ja.
En alles wat er omheen hangt. Snaren. Dat is ook wel een dingetje dat willen gitaristen vaak weten. Ja. Van, wat voor snaren gebruikt die Erwin nou in vredesnaam?
Ja, ja.
Ben jij trouw aan je snaren?
Over het algemeen ben ik vrij trouw. Totdat ze mij ontrouw zijn, zeg maar.
Aha, ja.
Dus ik heb heel lang Ernie Balls Reinforced gebruikt.
Oh.
Maar op een gegeven moment moest ik optreden. En ik denk, jezus, die snaar is vals. Dus ik intoneerde, maar ik had net geïntoneerd. En hij bleef maar vals. Nou, en toen bleek dat het gewoon een maandagochtend setje zo was.
Ah.
Nou, toen ben ik meteen opgehouden met Ernie Balls. Ja, zo ben ik dan ook weer, weet je wel.
Was dat 011? Of,
De 010 speel ik 010 tegenwoordig.
Is dat 010?
Ik ben begonnen op 007.
Zo.
Toen ik begon met gitaarspelen. Op deze ook. 07. Ja. Want ik had gelezen dat de gitarist van Elvis, die speelde ook op hele dunne snaren, omdat hij beter kon buigen. Zeg.
Ja.
Dus je trok ze bijna over de hals heen.
Ja, ja, ja.
Nou, toen ben ik op een gegeven moment overschakeld in de jaren 80 op 008. Nou, later werd het 009 en nu is het 000 of 010.
Ja, dat blijft.
Ja, soms dan. Ik speel ook wel eens met Sean Webster. En in mijn White Honey tijd speelde ik een halve toon lager.
Oh, ja.
Dus dan wordt de spanning ook. En dat vind ik wel lekker eigenlijk. Met 010 ook.
Met 010 ook?
Ja, ja.
Dat gaat niet flubberen en flabberen?
Nee, vind ik niet. Want deze strat, of deze hals. Ik heb een poos niet op deze gitaar kunnen spelen eigenlijk. Hè. Vanaf 2009 zo'n beetje. Of misschien al wel eerder. Want hij kon niet meer gefret worden. Niemand durfde hem meer te fretten. Oh. Want er zat haast geen toets meer op, dat kun je wel zien.
Oh ja.
Ja. Ik had hem zo vaak laten fretten en laten vlak laten maken, omdat ik wilde dat als hij in Gibson speelde.
Ja.
Dat er geen toets meer over was. Dus op een gegeven moment, en het begon wat aan te lopen. Dus toen ben ik René Meelmeester van Authentic tegengekomen. Die vroeg aan mij, nou, kan ik wat voor je doen? Kunnen wij wat doen? Ik zei van, nou, kun je ongeveer deze namaken? Maar dat hij dan wel, ja. Weet je wel. En hij heeft dingen geassembleerd hoor, als het ware,
ja.
Inderdaad. Nou, heeft hij maakt wel heel goed. Dus die Authentic heb ik nou niet bij me, maar die heeft hij, daar ben ik, heb ik heel lang op gespeeld. Ik heb nog een hals bij Fox Humana gekocht, die heb ik hier opgezet. Heb ik ook nog een poosje op gespeeld. Maar op een gegeven moment, Eve Albers, gitarist, waarschijnlijk niet onbekend.
Nee, naam bekend, zeker.
Die zei tegen mij van, nou, anders moet je naar Hans Pluut in Amsterdam. De Fender Doctor.
Ah.
Dus dat heb ik gedaan. En ik kom met deze gitaar bij Hans Pluut. Oh, daar red ik me wel mee. En ik had echt diverse adressen gehad.
Ja.
Die zeiden van ja, nieuwe toets op. Maar dat wou ik dus niet. Hè. Ik wou geen nieuwe toets. Dus ja, nou ja, dat vingen we er toch een risico. Want straks is het helemaal kapot. En, nou ja. Maar goed, Hans Pluut die heeft het gedaan. En hij intoneert echt fantastisch.
Ja.
Weet je, als je hard aanslaat, zacht aanslaat. Dat hoor je gewoon.
Ja.
En dus ja, even kijken. Dus ja, precies over dat flubberen. Dus ook dus als ik hem half ton laag zet, geen probleem.
Niks aan de hand.
Nee.
Dat is niet verkeerd.
Ja.
En plectra, dat is ook altijd een heikel punt.
Altijd hetzelfde, Dunlop 1 mm.
1 mm,
ja.
Gewoon wel eens andere dingen geprobeerd. Ben je wel eens in de verleiding als je in een muziekwinkel bent en je bent bij de kassa? En dan zeg je natuurlijk hier bij de fellowship altijd, gitaarmannen. Dan zegt hij, 5% korting. Maar dat je dan zie je die bak staan met al die plectra. Ik word dan altijd een beetje dat ik denk, en die wil ik wel even proberen. En die wil ik wel even proberen. En die. En dan ga ik naar huis met een zakje plectra. En uiteindelijk heb ik toch
dezelfde. Ja, nou, dat heb ik natuurlijk ook vaak gedaan. Toen in die voorstelling van de 5 Great Guitars hadden een aantal, die hadden van die witte dingen met gaten erin geboord.
Oh.
Hele dikke en die waren met de hand gemaakt. Het schijnt dat een of andere plectrummaker in Nederland, daar die leeft daar gewoon van.
Ja, oh, wow.
Wereldwijd en heel veel gypsy gitaristen gebruiken dat heel hard.
Ja.
En ook speciaal geslepen. Dus die heb ik toen wel geprobeerd, maar ja, zo'n gitarist ben ik niet. Weet je wel, voor het hele snelle werk en zo. Dus ja, ik denk van ach, dit functioneert. Ja. Prima, ja.
Op een gegeven moment dan blijf je gewoon bij wat werkt.
Zo'n karakter heb ik ook wel een beetje, denk ik.
Plectra's zeggen veel over het karakter.
Wie weet. Ja.
Dus even een klein stukje psychologie van de koude grond, mensen. Niet wetenschappelijk bewezen.
En over snaren. Dus na die Ernie Balls ben ik gewoon naar Dadaios overgestapt.
Oh ja.
En ook omdat ik zoveel moest spelen. Ik bedoel, ja, het ook financieel plaatje natuurlijk. Ja. Dadaios waren eigenlijk voldoende heel goed. En de laatste tijd speel ik ook wel eens op Rotosounds.
Oh.
Ja.
Ja, dat zijn toch van die...
gele pakjes.
Ja, die gele
inderdaad. Ja, en niet slecht. Ja. Ja.
Blijft ook altijd een wonderlijk fenomeen, snaren. Wanneer kies je ervoor om...
Ja.
En wanneer vind je het goed, niet? Het is zo afhankelijk ook van...
Ja, ik weet nog, Gibson had op een gegeven moment snaren. Dan had elke snaar dezelfde spanning.
Oh.
Ook al had je een dikke of een dunne, allemaal had dezelfde spanning, ja. Ja. Voelde heel raar.
Ja, dat is gek, hè? Ja, kan je eens me voorstellen.
Ja.
Er is een vraag binnengekomen van de luisteraars. Leo Oldenburger, voetbalcommentator. Ja. Ook uit, volgens mij, Emmen komt hij vandaan.
Ja, volgens mij kent Daniel hem ook wel.
Ja.
Die heeft nummers voor Marco Borsato wel geschreven.
Leo?
Volgens mij.
Ik wist het niet. Leo, heb je nummers voor Marco Borsato geschreven? Dat heb je me nooit verteld.
Dacht het, ja.
Ik ken Leo van de radio. Hij maakte ook af en toe als radio bij Veronica. Ja. Vroeger bij Kicks Radio. Maar toen jij met Musquet de oude QB-nummers ging spelen... in hoe ver speelde je toen de solo's van Ilko Gelling na? Of heb je het gewoon
helemaal niet. Ja, nee. Kijk, dat heb ik dan ook van Harry geleerd. Themaatjes wel, bijvoorbeeld The Window of My Eyes. Hè,
ja.
Dat idee, dat heeft Gelling van Jeff Beck.
Ja.
Hè, die unisono band. Hè. Mm-hmm. Dat weet ik dan weer uit eerste hand van Harry Musquet, want ze zijn een keer in Londen geweest om Jeff Beck te zien spelen.
Ja.
Dus dat speel ik dan wel na, omdat het zo'n archetypisch, of hoe zeg je dat, een hele iconische solo is. Geweldige notenkeuze ook, weet je, als je naar de akkoorden kijkt en wat erachter is, heel bijzonder. Echt geniaal bijna. Ja. Maar ja, vervolgens vind ik het leuk om op dat schema, want het is toch een beetje een tricky schema. Het is wel blues, maar het is ook bijna Bach, weet je wel.
Ja.
Dus dat vind ik dan leuk om daar gewoon los op te gaan.
Omdat
je kunt er zoveel dingen mee doen, zeg maar. Dat
ja, snap ik inderdaad.
En dat heeft Gelling dan weer niet echt gedaan. Dus
je hebt er gewoon voor gekozen van nou, oké, herkenbare, iconische dingen, die pak ik beet.
Ja.
Prima, maar alle andere dingen, freedom, lekker...
Tuurlijk, ja. Want daar ging het ook om. Dat ging het misschien ook om. Ja. Ja. De Harry Zelden en ik nooit iemand nadoen.
Nee, snap ik inderdaad. Hey, wat doe jij om fit te blijven op de gitaar? Dus om...
Wat ik doe om fit te blijven op?
En dan bedoel ik mee, ik heb gitaristen gesproken die blessures hebben door te veel spelen. Of,
ja, klopt, ja.
Weet je wel... Repeteer jij zelf veel nog? Of?
Nee. Nou ja, de gelukkige omstandigheid dat ik regelmatig kan optreden.
Ja.
Maar natuurlijk. Ik vertelde je zo even. Ik ben nu anderhalve week op vakantie geweest. Ja, dan heb ik voor het eigenlijk... Vroeger nam ik altijd een gitaar mee. Ook op vakantie. Ik moest oefenen blijven. En dat heb ik een beetje losgelaten.
Hmm, ja.
Maar ik denk wel heel veel aan de gitaar. Ik zie mijn vingers wel op de gitaar. Als ik iets hoor of iets wil spelen, probeer ik me wel voor te stellen van hoe dat op de gitaar uit zou zien.
Ja.
En dat helpt ook. Ze zeggen ook wel eens, mensen die over sport dromen of zo, dat het toch iets met hun conditie doet of zo.
Oh,
ik weet niet of dat zo is, maar weet je wel.
Dit doet mij in één keer denken aan een befaamde uitspraak van Dinant Woesthof van de band Kane. Die ooit tegen een drummer, wiens naam ik nu niet zal noemen omdat het daar niet om gaat. In de studio hadden ze een gedoetje en toen was hij naar hem toe gegaan en zei hij, hey, in mijn hoofd ben ik een betere drummer dan jij. Gouden uitspraak.
Ja.
Moet ik het even gaan denken.
Oké.
Dus je probeert wel te visualiseren.
Ja.
Zijn we toegekomen aan het laatste item, namelijk de dilemma's. Ja, stel.
Oei.
Stel, je huis staat in de fik. Iedereen die in het huis woont is veilig. Heb je huisdieren?
Ja, zeker een hondje.
Een hondje is veilig, maar je kan nog één keer terug. Ingewikkeld in natte handdoeken om nog één gitaar te redden. Welke gitaar wordt het?
Dat is niet zo moeilijk, denk ik.
Dat is deze.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ja, volgens mij heb je hem gewoon standaard gewoon om je rug hangen, weet je wel.
Nou, ik weet nog wel dat toen ik studeerde, op een gegeven moment... ik woonde op studentenflat En op een gegeven moment werd ik wakker, werd aangeklopt en het was donker en ik denk, waar ben ik, weet je wel? En ik lag dus met de gitaar, was ik in slaap gevallen en ik zei, ja, kom binnen. En toen kwam een medestudent kwam even op bezoek. En die schrok zo, want ik sliep gewoon met mijn gitaar.
Ja, ja.
Gauw was weer weg. Ja, 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 ja.
Nou, die gitaar is dus veilig, maar ja. je kan nog één keer terug om een pedal van je pedalboard te redden. Of uit je pedalencollectie. Je kan in ieder geval nog één stompbox veiligstellen. Welke wordt het?
Dan die Red.
Dan toch die Red, ja?
Ja. Ja, want dat is. Ja, ik ben helemaal niet zo van de pedaaltjes. Maar ja, die schijnt vrij bijzonder te zijn. Omdat het de eerste is. Of eerste, maar uit 86 of zo.
Ja, ja.
85.
Je hebt echt uit de eerste batch.
Ja, omdat iemand. John Scofield speelde erop. En die las ergens een recensie van Scofield. Die was helemaal weg van het pedaal. Ik dacht, nou, ik proberen. En toen heb ik ook een ding gekocht.
Dus die is wel vrij essentieel, zeg maar, voor jou.
Ja, maar ik wil hem ook niet overschatten hoor. Nee. Ik had ook een. Ja, misschien als ik inderdaad zo'n kloon, zo'n kloon koop, dat die het wordt. Maar ja, ja. Goed, op dit moment.
Voor nu zou je die zeg je nou. Een goedkope versterker met een dure gitaar. Of een dure versterker met een goedkope gitaar.
Ik denk een dure gitaar met een goedkope versterker.
Ja?
Of duur. Een goede gitaar met een. Jan Akkerman zei altijd van haast, maar tettert. En dat heb ik ook een beetje.
Nou, Jan Akkerman, die heb ik inderdaad die vraag ook voorgelegd. En die zei: maakt niet uit. Maakt allemaal niet uit. Het is allemaal niet belangrijk.
Nee, nou ja, ja oké. Okay, maar goed, jij zegt of. Kijk, er is een versie van Red House, een van de mooiste versies van Hendrix. Daar speelt hij op een Hüfner.
Ja.
Ja, dat is trouwens een goede gitaar, maar toen niet. Werd het ook als een goedkope $100 gitaartje gezien.
Oh,
ja.
Oh wauw. Ik wist niet dat hij die op een Hüfner...
Nou, ik weet niet welke versie het is, maar die ik kende op een gegeven moment. Dat schijnt
zo'n live versie of...
Nee, volgens mij wel studio. Maar ja, de Red House is natuurlijk al bijna live. Hij tikt ook af, volgens mij. Dus en het schijnt op een Hüfner.
Oh,
ja.
Dus jij zou gaan voor de een dure gitaar.
Maar gewoon een goede gitaar.
Dus jij denkt dat de sounds, of is het de beleving van jezelf als je erop speelt? Wat uitkomt beter maakt.
Ik geloof toch ook wel graag dat het ook in je vingers zit, weet je wel. Dus in die zin, moet ik dan maar gelijk, maakt het niet uit. Maar jij geeft nu het dilemma.
Zeker.
Ja, precies. Dus dan kies ik daarvoor.
Okay, goed.
Ja.
Mooi om te zien. Even kijken, ik heb heel veel dilemma's. Altijd even zoeken naar de leuke. Oh ja. De rest van je leven alleen maar fingerpicking of de rest van je leven alleen maar slaggitaar spelen?
Ja. Ik denk fingerpicking, ja. Tenminste, daar moet ik dan heel hard voor oefenen, maar dat lijkt me dan toch wel. Ik word ook ouder, dan heb ik nog iets voor. Om daar gewoon mee bezig te gaan. Kan het helemaal niet.
Nee, is fingerpicking een soort onderbelicht aspect in jouw spel?
Ja, zeker. Ik laatst hadden wij Joost Dijkema in het voorprogramma. Die is geweldig. Jongen uit, ik weet niet of je hem kent.
Nee,
het noorden. Nou, het is een beetje Lier Kotke, dat weet je wel. Nou, die doet dat helemaal eens eentje. Nou, vind ik hartstikke knap. Maar hij vindt ook knap wat ik doe, want dat zijn gewoon verschillende disciplines.
Dus die zit dan daar weer helemaal in en denk je, dat zou ik eigenlijk wel...
Nee, ik ben al blij als ik ben een keer gezien.
Zeker,
Hey, hoe is het? Doe de groetjes aan Hans. Dat is een opname van ons op YouTube.
Oh, leuk.
Ja. Wat zei ik nou over fingerpicking? Ik ben al blij als ik een minuut lang... Close my eyes.
Ja, that's the way.
Als ik dat eruit kan timmeren.
En hybrid picking bijvoorbeeld. Wat je nu ook veel ziet. Dus dat mensen en ondertussen met de vingers.
Maar goed. Die hybride dingen. Dat vind ik dan zo bijzonder. Mick Taylor deed een keer met ons mee. Met QB. En die had een heel klein slideje hier. Dat is ook, die speelde gewoon normale stemming, hybrid. Nou, ging gewoon eerst fretten en dan begon hij in één keer met die slide. En dan weer fretten en die slide, weet je wel.
Was het zo'n ding met zo'n ring wat je kan omdraaien?
Daar leek het een beetje op, ja, precies. Dus dat vind ik allemaal knap. Die Sonny Landres doet dat ook, hè. Ja. Dan af en toe weet ik veel wat hij doet. Nou, ja,
zijn er dingen die je wel zou willen leren nog? Of heb je zoiets van, laat maar.
Ja, tuurlijk wil ik ze wel leren. Alleen ik word er nooit meer goed in. Weet nee. je? Ik bedoel, slide doe ik ook wel eens. Maar ja, dan hoor je Derek Trucks. En denk ja, waarom zou ik het nog doen?
Ja, ja, ja. Ja, Derek Trucks.
Ja. Maar ja, goed, die is dan qua fretgitaar weer heel gewoon, zeg maar.
Ja, ja. Ja. Daar zit echt zijn, waar die uitblinkt.
Ja, precies. Ja. Maar dat doet hij dan vanaf zijn 12 of misschien al eerder. Ja.
Ja, mooi. Tot slot. Kijk ook heel veel jonge gitaristen die net beginnen. Of mensen in de 40 zoals ik. Die af en toe even niet meer weten waar ze nou naartoe moeten. Hè? Qua waar ze zijn in hun gitaarloopbaan. Hè? Ja. Hoe word ik beter? Hoe moet ik mezelf... Heb jij een tip... waarmee je als gitarist beter wordt of waarmee je geïnspireerd blijft om te spelen?
Dat is best lastig. Want ook ik ben erachter dat nu met het internet, ja, je kunt overal inspiratie vandaan halen.
Ja.
En ik, wat ik wel belangrijk vind, ik kijk laatst naar een gitarist, Tim Weston, zeg je dat iets?
Ja.
Ja. Dat ik denk, daar moet je niet naar kijken, want dan ben je gewoon... Ja. Dan ga je gewoon wat anders doen.
Ja.
En dus het is meer een soort omgekeerde inspiratie. Wat ik wel wat mij op een gegeven moment een beetje inspireerde, was dat ik ooit een interview las over, hoe heet die gitarist nou? Robert Fripp,
ja.
Die gaf...
King Crimson, toch?
King Crimson, ja. Die gaf workshops op een gegeven moment. Er kwamen allemaal mensen in. Hij kan heel ingewikkelde maatsoorten en zo. Kan die timbert die uit, weet je wel. Maar goed, ze kwamen voor een workshop van Robert Fripp. 40 gitaristen. Allemaal zijn dingen bestudeerd. Konden ze allemaal. Maar goed, hij zei van ja, maar goed. Jullie willen toch... We gaan even terug naar de basis. We gaan blues spelen. En hij ging bij al die gitaristen ging hij langs. Begon aan de stemmechanieken te draaien. En ga nou maar blues spelen.
Ja, ja.
Maar dat het wel... Hè, dat het wel blijft klinken. Dat je dus moet luisteren.
Ja.
Ook al is je gitaar vals. Hè, maar dat gebeurt natuurlijk ook. Hè, dus ga niet blind alleen maar op je vinger spelen.
Nee.
Wat je geleerd hebt om je plectrumtechniek. Nee, ga gewoon muziek maken.
Gebruik je oren.
Gebruik je oren, ja, precies. En luister naar elkaar vooral ook.
Ja.
Dus dat is misschien wel een tip. Blijf niet voor het internet zitten. Ga samenspelen met mensen. En praat met elkaar via het instrument. Want daar gaat het eigenlijk om.
Mooi. Ja. Dankjewel, Erwin.
Oké, graag gedaan.
Dankjewel voor het kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Dus laat me dat weten in de comments. En als je hier voor het eerst bent, vergeet niet te abonneren. En druk op dat belletje. Want dan ben je namelijk altijd als eerste op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online komt. Dankjewel.